Ja, afgelopen week is er veel ophef ontstaan in de media, in de maatschappij, ook in de kerk, over de Nashville-verklaring. Verklaring opgesteld en ondertekend door verschillende predikanten en politici, waarin ze zich stellig uitspreken tegen homo's en transgenders. En alhoewel we vanmiddag een heel ander thema op het programma hebben staan, waar we ook bij stil gaan staan, wil ik hier toch kort iets over zeggen. Dit is namelijk geen moment om als kerk van Jezus Christus te zwijgen. En wij willen heel graag zeggen als leiding van de Stadskerk dat wij de Nashville-verklaring afwijzen. Zo staan wij als kerk niet achter het afleggen van algemene verklaringen over zulke persoonlijke thema's, zulke persoonlijke onderwerpen. Misschien was je hier een aantal weken geleden, 25 november, dat we ook de stenen van veroordeling met elkaar lieten vallen op de grond. Een ongelofelijk lawaai in deze ruimte, maar ook een heel mooi geluid van vallende stenen van veroordeling. En wij zien dat door het afleggen van verklaringen als de Nashville-verklaring het tegenovergestelde gebeurt. Anderhalf jaar geleden heeft onze voorganger Theo van den Heuvel ook op de hoofdlocatie gesproken over het thema homoseksualiteit. En deze preek staat nog steeds online op onze website, dus je kunt hem altijd een keer terugluisteren als je meer wil weten over hoe staan we als kerk daar nu in. En tijdens die dienst hebben we onze houding als kerk, onze houding als christenen ten opzichte van homo's en transgenders ook uitgebreid besproken. En we hebben gezegd, wij willen niet gaan als kerk voor de harde nee. We willen niet dat mensen op basis van deze thema's zich bijvoorbeeld al afgewezen voelen. Nee, wij houden van mensen. Iedereen is van harte welkom in de kerk, in het huis van God. En we willen nooit naar niemand toe ook maar iets communiceren dat mensen niet goed genoeg zijn of niet welkom zijn. En tegelijkertijd willen we ook niet gaan voor de zachte ja, waarmee we eigenlijk zeggen, het maakt niet zoveel uit hoe je je leven leidt, zoek het zelf maar uit. Dat zou ook geen recht doen naar de broers en zussen in ons midden die met thema's als deze worstelen, de oprechte worsteling met deze thema's, van binnenuit kennen en soms ook samen met God en toewijding aan God daarin hele bewuste keuzes hebben gemaakt of nog aan het maken zijn. Nee, wij willen gaan voor een hogere weg. Wij willen gaan voor Jezus. Wij willen daarom ook wijzen op Jezus. Want Jezus is alles wat we nodig hebben. Of je nou homo of transgender of bi of hetero of wat dan ook bent. Er is maar één ding wat wij als kerk van Jezus zeker weten. En dat is dat je bij Jezus moet zijn. Jezus die kent jou door en door. Hij kende jou al vanaf het begin. Hij weet precies wat er in je omgaat. Hij weet precies wat jij nodig hebt. En hij wil jou leiden in jouw leven stap voor stap. In alle keuzes die je maakt. En in zijn leiderschap is hij zo liefdevol. In zijn leiderschap is hij zo geduldig. In zijn leiderschap is hij zo persoonlijk. En wij zien dat met het afleggen van verklaringen als de Nashville-verklaring, dat de kerk eigenlijk een plek probeert in te nemen die haar niet toekomt. De plek van God. Wij willen niet de ruimte van Jezus in levens van mensen innemen. Nee, we willen Jezus de volledige ruimte geven om in en onder ons aan het werk te zijn. Dat is ons verlangen, dat is wat we geloven. En wat de uitkomst dan ook zal zijn van processen die mensen met Jezus doormaken, daar hebben wij niks over te zeggen. Dat is alleen aan Jezus. En ondertussen vinden wij als kerk ons bestaansrecht in het ontvangen, in het beantwoorden en in het doorgeven van Gods liefde. En daar willen we ons voor inspannen. Daar willen we bekend om staan. Daar willen we volledig voor gaan. En dat betekent dat iedereen, wie je ook bent, wat je verhaal ook is, van harte welkom is in het huis van de Heer. Amen. Amen. Nou, en een van de manieren waarop we ons inspannen voor de liefde is door gebed. En we zitten in een drietrap over gebed. Vorige week hebben we het gehad over het ontvangen van Gods liefde door gebed. Volgende week gaan we het hebben over het doorgeven van Gods liefde in gebed. Maar vandaag willen we stilstaan bij het beantwoorden van Gods liefde door gebed. En als kerk hebben we 2 weken van gebed, waarbij we dag en nacht God willen zoeken in gebed. Afgelopen week mochten we dat al doen. En de komende week kan dat nog steeds. Je kunt je opgeven om een uur te reserveren in het huis van gebed. En gewoon persoonlijk of met een klein groepje tijd met God door te brengen in het huis van gebed. Maar iedere avond is er ook een gebeds- en aanbiddingsavond waar honderden broers en zussen uit de gemeente samenkomen om God te zoeken. We hebben al prachtige momenten daar mee mogen maken. Ik heb verschillende van jullie daar ook mogen zien. Maar als je dat nog niet hebt gedaan of je wil nog meer, voel je dan ook van harte welkom om deze week samen met ons God te zoeken. Iedere avond kan het dus om 7:30 of op de website kun je een uur voor jezelf reserveren. Nou, vorige week hebben we in de diensten stilgestaan bij het ontvangen van Gods liefde door gebed. En we hebben gehoord dat we mogen komen in intimiteit met God. Dat we mogen zitten aan zijn voeten. Zoals Maria dat deed bij Jezus. Niet om iets te doen voor hem, maar om gewoon in zijn tegenwoordigheid te zijn. Het is de beste plek om te zijn. Het is de plek waar alles begint. Het is een heerlijke plek. Maar we willen niet alleen ontvangen van God. Ook al is het zo fantastisch wat hij ons allemaal geeft. Nee, we willen ook geven aan God. En geven aan God, dat noemen we in 1 verzamelwoord aanbidding. In onze relatie met God, daar zijn er veel dingen die gericht zijn op ons. Heb je daar wel eens over nagedacht? God die geeft ons zoveel. Allereerst ontvangen wij het leven. We ontvangen de geest van God. We ontvangen herstel. We ontvangen genezing. We ontvangen kracht en liefde. We ontvangen een bediening. We ontvangen een community van mensen waar we onderdeel van mogen zijn. We ontvangen zoveel. We ontvangen het woord van God. Wat een leidsdraad is voor ons leven. We ontvangen zoveel van hem. Maar er is 1 ding wat we mogen geven aan hem. En dat is onze aanbidding. En we gaan niet altijd om met aanbidding alsof het iets is wat we geven, toch? Heel vaak als we naar de dienst zijn geweest, dan zeggen we, oh, wat heb ik weer genoten van die liedjes. En wat kan die zangeres toch prachtig zingen. En ja, wel jammer dat mijn lievelingsliedje vandaag niet werd gezongen, of ik kwam er niet zo lekker in vandaag. En bedoeld zijn het allemaal opmerkingen waarbij we eigenlijk gericht zijn op onszelf. Het enige wat we doen om te geven aan God, kunnen we nog heel vaak weer pakken en gebruiken voor onszelf. En begrijp me niet verkeerd, ik vind het ook heerlijk om te aanbidden. En het woord zegt ook dat geven beter is dan ontvangen. Ook als wij geven, ontvangen we weer heel veel. Want als we geven, dan groeien wij ook weer in wie we mogen zijn in God. Maar aanbidding is niet bestemd voor ons. Het is niet gericht op ons. Onze juiste houding tijdens het aanbidden van God zou moeten zijn, Heer, wat vindt u ervan? Bent u blij met de woorden die ik uitspreek? Bent u blij met de liederen die ik zing? Verhoogt u uw naam? Vindt u eer in wat ik doe? Aanbidding is datgene wat we geven aan God. En het is heerlijk als je erbij nadenkt. Dat wij eenvoudige mensen, waar er zoveel van rondlopen over deze wereld, iets kunnen geven aan de enige God die zo almachtig is en zo heilig is en zo anders is, waarin hij ook nog voldoening en vreugde vindt. Het is toch bizar dat als jij een liedje zingt, dat die God daar blij van wordt. Wat een voorrecht dat wij mogen geven. En God geniet van aanbidding. God houdt zo erg van aanbidding dat er gewoon de plek waar hij troont in de hemel, daar is gewoon continu aanbidding. Hij omgeeft zich daarin de hele tijd. Voortdurend. Zijn er ontelbare engelen en een paar hele rare hemelse wezens die samen een lied zingen. Over dat lied zat in de hemel op repeat. Het wordt voortdurend, continu, over en over en over gezongen. Het is eigenlijk wat de Bohemian Rhapsody is voor de top 2000. Dat is dit lied voor de hemel. Ken je het lied? Ken je het lied wat in de hemel gezongen wordt? Dag en nacht. Dag en nacht zingen de engelen en de hemelse wezens. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komen zal. En als ze daarmee klaar zijn, dan beginnen ze gewoon weer opnieuw. En deze engelen en hemelse wezens, die worden nooit moe. Die vervelen zich nooit om de hele tijd hetzelfde te doen en hetzelfde zinnetje continu eeuwenlang te herhalen. We kunnen ons bijna niet voorstellen. Maar blijkbaar zijn ze zo onder de indruk van wat ze te zien krijgen in de hemel, dat ze er niet mee kunnen ophouden. Zo'n mooi beeld vind ik dat ook van de oudsten om de troon die hun kronen afleggen voor de troon van God. En ze werpen zich naar de aarde. Ze kunnen even God niet zien. En als ze dan even weer bijgekomen zijn en die kroon weer op hun hoofd zetten en weer helemaal onder de indruk gaan staan en ze kijken weer naar God, dan raken ze opnieuw onder de indruk en vallen ze weer op de grond en leggen ze weer hun kroon af. En dat gaat de hele tijd maar door, want God is zo mooi en zo anders en zo vol van majesteit dat elk blik naar hem weer iets nieuws laat zien wat je nog niet wist van hem en wat hem nog mooier maakt dan dat je hem tot dat moment vond. En daarmee is God niet alleen de ontvanger van onze aanbidding. Nou, hij initieert onze aanbidding ook. Want alles wat hij van zichzelf aan ons laat zien, elk stukje van zijn wezen, alles wat we van hem gaan begrijpen, alles wat hij voor ons doet, dat wakkert in onze harten aanbidding aan. Onze aanbidding is een reactie op wat wij zien van hem. Onze aanbidding is het instemmen met wie God zegt dat hij is. Onze aanbidding is ons antwoord op datgene wat hij eerst aan ons geeft. En dat instemmen vind ik ook zo prachtig. Want weet je, als die engelen en die hemelse wezens continu roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig, dan denkt God niet, oh ja, is dat zo? Oh, dat wist ik nog niet, wat leuk dat je dat tegen me zegt. En dat wij soms als we een compliment krijgen, dan denk je van, oh, kijk je echt zo naar mij, wat leuk. Nee, maar God die weet het al lang dat hij heilig is. Hij hoeft dat niet te horen. Hij weet het al. En eigenlijk is dat met elk woord in de Bijbel waarin we God groot maken, geen enkel woord in de Bijbel is voor God vreemd. Geen enkel woord wat wij zingen in onze liederen is voor God vreemd. Het is niet dat hij dat nog nooit eerder heeft gehoord. En daarmee stemmen we in met wie God zegt dat hij is. Hij weet het al. Hij zegt, ik ben heilig. En dan zeggen we, ja, u bent heilig. En hij zegt, ik ben vol van majesteit. Zeg, ja, u bent inderdaad vol van majesteit. Ik ben de schepper en groot. En dan zeggen we, ja, u bent dat allemaal. En dat is aanbidding. Het is niet origineel, het is niet nieuw. Maar God geniet er zo van. Het is instemmen met wie God zegt dat hij is. En dan is mijn vraag deze middag aan jou. Zie jij jezelf als een aanbidder? Zie jij jezelf als een aanbidder? Ik denk dat we allemaal wel een beeld hebben bij hoe een echte aanbidder eruit ziet. Vroeger als ik met mijn ouders naar opwekking, de Pinksterconferentie ging, dan ging ik altijd met mijn zusje in de grote tent zoeken naar wie wij nou het meest eruit vonden zien als een echte aanbidder. Als een beetje de meest evangelische christen. Dus dan zochten we en dan zei ik, ja, daar heb je die. En dan zag mijn zusje weer iemand die nog beter was. En dan kwamen we uiteindelijk dan uit bij een vrouw in een blauwe jurk met sandalen aan en lange grijze vlecht. En natuurlijk met twee vlaggen in haar handen. En dan dachten we, ja, zo ziet een echte aanbidder eruit. En natuurlijk, dat is toch ook heerlijk. God geniet daar heel erg van. En ik denk tegenwoordig, ja, misschien kijken mensen ook wel achter in de zaal een beetje naar mij. Hoe ik met mijn handen in de lucht sta, een beetje met mijn heupen aan het wiebelen ben. Van ja, dat is blijkbaar hoe je in deze kerk moet aanbidden. Of als je mensen ziet vlaggen of in de autoradio keihard aanzetten met Hillsong en hard meeblaren. Wat is jouw beeld over een echte aanbidder? En herken je jezelf daarin? En als het niet zo is, wat zegt dat dan over jou? Ben je een aanbidder van God? Ben jij in je leven aan het reageren op datgene wat je ziet van God? En wat geef jij aan God? Dit zijn enorme grote vragen. Vanmiddag wil ik met jullie lezen uit een Bijbelboek die velen van ons niet zo vaak zullen lezen. En dat komt omdat dit Bijbelboek vol staat met voorschriften over hoe priesters hun werk moeten doen. Er staan allemaal verschillende offers in en hoe die gebracht moeten worden over hoe het volk Israël rein moest leven. En ja, we vinden dat niet heel erg interessant. Maar midden in dat Bijbelboek, in hoofdstuk 9, staat een van mijn lievelingshoofdstukken uit de Bijbel. En die wil ik graag met jullie vandaag lezen. Leviticus 9. Leviticus 9, vers 1. Op de achtste dag riep Mozes Aaron en zijn zonen bij zich. En ook de oudste van Israël. Hij zei tegen Aaron, haal een jonge stier voor het reinigingsoffer. En een jonge ram voor het brandoffer. Dieren zonder enig gebrek. En breng ze naar de ontmoetingstent. Zeg tegen de Israëlieten, haal een bok voor het reinigingsoffer. En voor het brandoffer een eenjarige stier. En een eenjarig ram zonder enig gebrek. Haal een stier en een ram om ze als vredeoffer aan de Heer aan te bieden. En ook een met olijfolie bereid graanoffer. Want vandaag verschijnt de Heer aan u. Ze deden wat Mozes bevolen had en brachten de offers naar de ontmoetingstent. Daarna stelde de hele gemeenschap zich voor de Heer op. Mozes zei, dit is wat de Heer u opgedragen heeft om te doen. Opdat zijn majesteit aan u zal verschijnen. Dit Bijbelgedeelte begint gelijk al ingewikkeld. Er wordt gesproken over allemaal verschillende offers. Een reinigingsoffer, een brandoffer, een vredeoffer, een graanoffer. Nou, en als je Leviticus verder gaat lezen, de hoofdstukken ervoor en daarna, dan komen er nog meer offers langs. Want we hebben naast die reinigingsoffer en brandoffer en vredeoffer en graanoffer ook nog het hersteloffer en het gelofteoffer en de wijdingsoffer en de wijnoffer. En het gaat maar door en het gaat maar door. Precies de reden waarom je 's avonds laat als je in je bedje ligt niet denkt, laat ik eens nog even Leviticus gaan lezen voor ik ga slapen. Maar dan ineens wordt onze aandacht getrokken. Dit willen we horen. Dit willen we zien. Dit willen we meemaken. Dit is wat we willen ervaren. Want, zegt Mozes, breng al deze offers. Want vandaag zal de Heer aan jullie verschijnen. Wow. De Heer zal aan jullie verschijnen. En Mozes, die herhaalt het nog een keer. dit is wat de Heer u opgedragen heeft om te doen, opdat zijn majesteit aan u zal verschijnen. Stel je eens voor dat tegen jou werd gezegd, vandaag verschijnt God aan jou. In al zijn majesteit, in al zijn heerlijkheid en in al zijn heiligheid. Hij komt naar je toe. Wat zou dat in je oproepen? Zou je er blij van worden, naar uitkijken? Of zou je misschien juist heel bang worden en je het liefst willen verstoppen? In ieder geval denk ik dat in ieder van ons zich nog zo goed mogelijk zal proberen voor te bereiden om de beste versie van zichzelf te kunnen tonen aan God, toch? Dat doen we altijd. Als we visite krijgen, dan willen we ook gewoon dat het huis er mooi uitziet, dat we netjes uitzien. Dat willen we als God naar ons toe komt natuurlijk ook. Dus we gaan nog snel onze ruzietjes oplossen die we hebben. En we proberen de dingen die in ons leven zijn nog snel op te ruimen. Of de verkeerde gewoontes nog snel te doorbreken. Zodat we in ieder geval op een goede manier voor God kunnen staan. En dat is ook een logische reactie. Want hoe kunnen we? Hoe kunnen we als mensen met al onze problemen en zorgen en zonden? Hoe kunnen we verschijnen voor een God die zo heilig is, die zo anders is, die zoveel meer is dan wij. En daarom wijst Mozes naar de offers. Maak jullie klaar voor God door te offeren. En hij noemt het reinigingsoffer en het vredeoffer. En dat zijn allebei offers die bedoeld zijn voor vergeving van je zonden. En de Israëlieten die slachten dan een dier en eigenlijk verbonden ze hun eigen zonde aan dat dier. En dat dier stierf dan in de plaats van hun voor de zonde die zij hadden gedaan. En daarmee mochten ze dan schoon en puur voor God verschijnen. Deze offers zijn niet meer nodig. Deze offers zijn niet meer nodig omdat Jezus het allergrootste reinigingsoffer en vredeoffer bracht aan het kruis. Als een offerlam. Nam hij alle schuld van alle mensen, van de hele mensheid, ook van jou op zich. En stierf hij aan het kruis. Zodat je altijd, iedere dag, elk moment, schoon en puur voor God mag verschijnen, zolang je maar in verbinding staat het offerlam met Jezus. Voor hem ben je dan goed genoeg. Je bent dan meer dan genoeg. Wat je ook gedaan hebt. Welke schuld je ook met je meedraagt. Hoezeer je het ook verknald hebt. Het offer van Jezus was genoeg. Maar niet alle offers in Leviticus hebben hetzelfde doel. Het brandoffer en het graanoffer hadden een ander doel dan het reinigingsoffer en het vredeoffer. Het brandoffer en het graanoffer, die waren bedoeld om iets te geven aan God wat van waarde was. Aanbidding. Met het brandoffer werd er een dier geslacht. En eigenlijk helemaal verbrand. Zodat de geur van het vlees opsteeg naar de hemel als geschenk aan God. En het dier wat geslacht werd voor het brandoffer was niet zomaar een dier. Nee, dat was het meest perfecte dier wat iemand bezat. Het meest kostbare wat hij had. Een dier wat nog jong was, in de bloei van zijn leven, waar iemand nog van alles mee kon doen. Een eenjarig dier zonder enig gebrek. Het kostte mensen echt wat om dat neer te leggen voor God. Als je nou je manke koe, die toch al 10 jaar oud is, waar je niks meer mee kon offeren. Ja, dan was het lekker makkelijk, moest je toch al van af. Nee, maar ze moesten iets geven wat echt waardevol voor hen was. En het graanoffer, en bij het graanoffer werd een deel van de opbrengst van de oogst, waar mensen hard voor gewerkt hadden, op het altaar gelegd. En met wierook en met olijfolie, de heerlijkste geuren, werd dat ook verbrand. En dan steeg de rook die daarvan afkwam ook op naar de hemel. Als geschenk aan God. Aanbidding. Aanbidding mag iets kosten. En daarom is aanbidding veel meer dan het zingen van liedjes. Aanbidding is zoveel meer dan muziek. In aanbidding geef je iets wat kostbaar is voor jou. Wat mag de aanbidding die jij geeft jou kosten? Wat heb jij te geven aan hem? Wat geef je aan hem? Mag het je geld kosten? Mag het je meest waardevolle bezittingen kosten? Of jouw behaalde prestaties waar je hard voor gewerkt hebt? Mag het je relaties kosten? Je werk? Je opleiding? Mag het jou je verlangens kosten? Je dromen voor de toekomst? Je tijd? Mag aanbidding jouw hart kosten? Je wezen? Je hele leven. Wat heb je aan God te geven en wat mag het jou kosten? Wat geef je aan hem? De offers worden gebracht. En dan gebeurt het. Lees maar verder met me mee. Hoofdstuk 9, Leviticus, vers 22. Daarna strekte hij zijn handen naar het volk uit en zegende het. Nadat Aaron de offers had opgedragen, daalde hij af van het altaar en ging hij samen met Mozes de ontmoetingstent binnen. Toen ze weer buiten kwamen, zegende ze het volk. Daarop verscheen de majesteit van de Heer aan het verzamelde volk. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. En toen het volk dat zag, begon het te jubelen en iedereen wierp zich ter aarde. Bam! De glorieuze majesteit van God daalt neer onder het volk. Een vurige vlam uit de hemel, uit het heiligdom van God. Wow, de aanwezigheid van God, zijn majesteit is daar. En het vuur uit de hemel, het vuur dat komt van God, dat slaat in als een bliksem op het offer wat gebracht wordt. En het offer wordt in één klap verteerd. God neemt het offer wat het volk brengt aan in dankbaarheid. Hij aanvaardt het offer. Hij aanvaardt de aanbidding die de mensen hem geven. Het offer van de mensen. Hun aanbidding is voor hem genoeg. Hij is er blij mee. Hij verheugt zich erin. En dan ontstaat er iets in de volk in het volk van totale gekte. Mensen weten niet wat hun overkomt. Mensen beginnen vol van blijdschap, maar ook vol van ongeloof te schreeuwen en te jubelen over wat ze daar te zien krijgen van God. En mensen vallen vol ontzag met hun hoofd naar beneden op de grond om hem te aanbidden. En dat doet niet die ene gekkie die voor in de zaal zit. Nee, iedereen. Ik zou graag bij zo'n aanbiddingsdienst een keer aanwezig willen zijn waar iedereen zich neer laat vallen. Omdat ze zo onder de indruk zijn wat ze te zien krijgen van wie God is. Wat een heerlijk, wat een fantastisch mens moment. God onder de mensen. Ze beantwoorden met hun stemmen en met hun lijven wat binnenin hen gebeurt. Ze reageren op wat ze zien. En dat is precies wat er gebeurt elke keer. Als wij onze aanbidding geven aan God, En als God onze aanbidding aanvaardt. Dan komt dat verterende vuur uit de hemel. Wat ons offer verteert, zodat het offer zijn waarde verliest. Maar passie voor hem ontstaat. Dat is wat gebeurt als we samen hier aan het aanbidden zijn in de kerk. Weet je, soms, dat ervaar ik zelf soms ook hoor, soms ben ik maar gewoon liedjes aan het zingen. Dan denk ik eigenlijk helemaal niet naar over wat ik zing en dan, ja, dan zing ik gewoon mee omdat iedereen aan het zingen is. Maar er zijn ook momenten, ik had het net nog in de dienst, dat de liederen die ik zing veel meer is dan de woorden of een lied, maar dat het diep komt uit mijn hart en dat ik denk, ja Jezus, dit is echt voor u, ik wil dit geven, ik wil mezelf geven aan u. En op dat moment ervaar ik gewoon dat mijn hart vol begint te stromen met de vurige passie die hij me geeft. Op dat moment maakt even helemaal niks meer uit in mijn leven. Op dat moment is God nog de enige die overblijft. En ben ik alleen nog maar gericht op hem. Dat gebeurt ook als je geld geeft aan hem. Ik vond het best ingewikkeld jaren geleden toen ik voor het eerst geld ging verdienen. En ik dacht, hier heb ik hard voor gewerkt en ik was blij met wat ik binnenkreeg. En ik had altijd geleerd dat ik 10% moet afstaan, maar ik vond het best wel lastig. Maar toen ik het toch ging doen, want ik wist dat het zo hoorde, merkte ik dat dat verterende vuur van God kwam en dat geld gelijk minder waarde voor me kreeg. Omdat ik het kon geven aan hem. En geld kreeg een andere betekenis in mijn leven. En nu, en ik zeg het niet om mezelf een schouderkopje te geven, maar vind ik het niet eens meer moeilijk om veel meer dan 10% weg te geven. Want al mijn geld behoort hem toch al toe. En ik heb geleerd om in alles afhankelijk van hem te zijn. Hij zorgt wel van me. Waarom zou ik me druk maken om dingen als geld? Als God voor me is, wie kan er dan nog tegen me zijn? Het krijgt een andere betekenis. En stel je dan eens voor, als jij je hart geeft aan Jezus, als jij je hart offert aan hem, wat er dan gebeurt, is dat een verterend vuur komt in je hart. En alles wat van jezelf is, al je eigen verlangens en al je eigen dromen en je eigen wil en je eigen inzicht en je eigen wijsheden, die worden wegverteerd door het vuur van God. Het doet er allemaal niet meer toe. Maar wat daarvoor in de plaats komt, is een heilige passie, een vurige passie voor hem en voor alles wat hij belangrijk vindt in dit leven. Aanbidding begint bij wat wij zien van God. Maar als we daar dan op reageren, dan zien we nog veel meer van God wat we tot dan toe nog niet hadden gezien. En dan reageren we daar weer op en dan geeft hij nog meer. En dan reageren we daar weer op en dan geeft hij nog meer. En dan groeien we steeds meer in de tegenwoordigheid van God. Dan leren we hem echt kennen als de Heilige, de Almachtige. Degene die zo anders is dan wij. En die zoveel meer is dan wij. En dan vind ik het zo bijzonder. Dat God daarvan geniet. Ik, een eenvoudig mens. Een van de 7 miljard die nu leeft. En van de vele miljarden die ooit heeft geleefd. Dan is mijn aanbidding hem zoveel waard. Dan vindt hij vreugde in wat ik geef aan hem. Ben jij een aanbidder van God? Amen. Laten we bidden. Grote God, het is zo bizar om te spreken over onderwerpen als aanbidding. Alsof een mens dat in woorden kan vatten wat het betekent voor u en wat u waard bent. Heer, we zingen het zo makkelijk in onze liederen. U bent het waard en u bent alles. En We spreken het uit zonder dat we het beseffen. En we beseffen dat we het nooit echt kunnen beseffen. Maar we bidden wel dat we het steeds meer mogen gaan beseffen. Heer, we bidden dat we steeds meer mogen ontdekken van alles wat u bent. We bidden dat we net als de engelen in de hemel en de hemelse wezens nooit stoppen om onder de indruk te raken van alles wat u bent. En alles wat we zien van u. Heer, verbaas ons elke keer weer opnieuw. Over uw schoonheid. Over uw majesteit. Over wat er leeft in uw hart. Heer, u bent zo goed voor ons. U heeft ons zoveel gegeven. U heeft ons zelfs uw eigen zoon gegeven. U heeft zelfs het reinigingsoffer en het vredeoffer gegeven. Heer, laat ons nu iets geven aan u. Laat ons nu iets geven aan u. Iets waar u blij mee bent. Iets waar u zich in verheugt. Zullen we gaan staan en dat verlangen samen uitspreken? Stir a passion in my heart. Laat de nieuwe passie opkomen in mijn hart. En laat het overvloeien. Mijn aanbidding voor u, het is gericht op u. Dit moment is niet voor mij, Vader. Dit moment is voor u. Het gaat nu even niet om ons. Het gaat om u. Heer, neem toe wat u hier aan het doen bent. In onze harten. We stellen onze harten open voor u. We geven onze harten aan u, Jezus. We geven onze harten aan u. Zing het met heel je hart. Vandaag ook aan jou vragen. Wil jij je hart geven? Wil je hart geven in aanbidding naar mij? misschien besef je wel ook op dit moment dat je in je relatie met God altijd heel erg bezig bent geweest in wat Hij jou te geven heeft. Zijn vergeving, zijn liefde, zijn kracht. En ik kan bijna niet meer praten, maar dat maakt niet uit. Want als Hij spreekt, dan zul je zijn stem horen in je hart. En als jij deze dag wil markeren als moment van, ja, ik geef mijzelf aan Hem. Ik geef mijzelf aan Jezus. Ik geef mijn hele hart, mijn hele wezen, mijn hele zijn, al mijn verlangens en mijn dromen, alles, al mijn ideeën, alles wie ik ben. Ik wil het geven aan Hem, als een bidding aan Hem. Wil je dan je hand hoog opsteken naar Hem ook, zodat ik voor je mag bidden? Geef jezelf als offer aan Hem, zodat Hij kan komen met zijn verterende vuur en een nieuwe passie voor zijn naam en jou kan doen ontwaken. Waar het steeds meer mag gaan in jouw leven, niet meer om jou, maar geef Hem gerichtheid op Hem. Steek je hand maar hoog uit naar de hemel als jij je wil geven als offer aan Hem. Ook kom, kom Heilige God, kom met uw heilige vuur, met het verterende vuur, het vuur uit de hemel. En verteer alles in deze mensen hier wat nog is van hunzelf. En ontwaak, ontsteek een heilige vlam, een vurige passie voor uw naam in hun hart. Heer, we bidden dat wij samen aanbidders mogen zijn van u alle dagen van ons leven. Dat we mogen aansluiten bij de engelen en de hemelse wezens. Om te roepen, heilig, heilig. Heilig is de Heere, de Almachtige. Die was, die is en die komt.